Gemeente, aanstaande donderdag is er een ouderenmiddag, aanvang 2:30. Zaterdagavond is er weer jongvolwassenenkring in de pastorie. Nog een bericht voor de meisjesvereniging. Aanstaande donderdag zal er geen meisjesvereniging zijn. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Kiewiet. En dat in beide diensten. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen op Psalm 64, de versen 1 en 10. 64, 1 en 10. luisteren wij eerst, gemeente, naar de wet des Heren. En zingen wij dan uit het gebed des Heren. Vers 8, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Uit het gebed des Heren, het 8e vers, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Matteüs 18, te beginnen bij vers 21. We lezen door tot het einde, vers 35. En dit is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zei tot hem: ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallend aan zijn voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertorend zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Douw, die komende donderdag geopereerd moet worden in Dirksland. Een heupoperatie moet zij ondergaan. We willen ook denken aan zuster Janneke Boomsluiter, die in de afgelopen week haar laatste bestraling gehad heeft en over 2 weken moet beginnen met chemotherapie. We willen ook denken aan Maaike Arendsman, die nog steeds in de hoop verblijft. We willen ook de heren bidden voor dominee Egas. Hij moet begin maart, dat is 2 maart, moet hij geopereerd worden aan een gezwel in zijn darmen. Er zijn geen uitzaaiingen, maar het lijkt wel een gecompliceerde operatie te zijn, hebben de artsen hem gezegd. Zullen we samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen? Groot en heerlijk God in de hemel, uw grootheid gaat ons besef verre te boven, dat u alles geschapen hebt wat er is, in de hemel en op de aarde, al de sterren, al de planeten, ze vertonen allemaal uw grootheid, allemaal verschillend en zo ontelbaar veel. En alles wat leeft op de aarde, Heer, u hebt het allemaal geschapen in 6 dagen. En daarom bent u groot, groot in macht, U bent groot in heerlijkheid. U troont in een ontoegankelijk licht. Wie is er met u te vergelijken? Hoe heerlijk zijt gij? En hoe vreselijk zijt gij in uw oordelen? U hebt uw oordelen eens getoond op aarde, in de verwoesting van Sodom en Gomorra, maar ook toen u heel de mensheid hebt weggevaagd in de zondvloed. Wie zou u niet vrezen, Heere? En eens komt u terug om te oordelen de levenden en de doden. Heere, hoe groot zijt gij in uw oordeel. En dan het grote wonder dat u uw zoon hebt gegeven. En dat u hem hebt laten ondergaan in het oordeel. Zo groot is uw barmhartigheid. Zo groot is uw liefde. En zo groot is uw ontferming ook over ons, dat wij hier mogen zijn in uw huis. Heere, we mogen weer onder uw woord zijn. Ja, u bent groot, maar u bent ook heerlijk. En wij zien uw heerlijkheid in de schepping. We zien uw heerlijkheid juist in uw woord. En dan ten diepste zien wij uw heerlijkheid in de Zoon van uw welbehagen, de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En u hebt het getuigd, Heer Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wanneer wij u zien, dan zien wij dat u zich vertorent over het kwaad, over de ontheiliging van uw huis. Dat u zich vertorent over de zonde en dat u toch vol bent met barmhartigheid, met liefde bewogen. En zo komt u tot ons vanmorgen in de gedaante van de Heilige Schrift. En zo hebben wij uw woord geopend. We willen er zo meteen over mediteren. Heere, wie zijn wij dat mogen doen? Want het moet toch geen vanzelfsprekendheid zijn dat wij in de kerk mogen zijn. Dat wij uw woord mogen horen. Want wij hebben toch ook uw woord vergeten? We hebben toch ook niet gedaan wat in uw woord staat? We staan toch allemaal schuldig? Hoe vaak zijn we niet in de kerk geweest dat we gepreekt hebben, of dat we een preek gehoord hebben, en dat we in de week daarna die preek alweer vergeten waren, dat we uw woord naast ons neergelegd hebben, en dat we u ongehoorzaam geweest zijn. Ja, dat we geen van uw geboden gehouden hebben. En Heere, wat is er dan een wonder dat u niet moe wordt om tot ons te komen met dat woord. U kunt uw woord ons ook ontnemen. U kunt ook het evangelie hier wegnemen. Maar u komt ons nog voor met het wonder van uw ontferming. En daar willen wij u voor danken. Maar het danken is niet genoeg. Er moet diepe verwondering zijn. Ja, Heer, ook dat is niet genoeg. Er moet bekering plaatsvinden. Uw woord roept ons op tot belijdenis van de zonden en de schuld. Uw woord roept ons op tot een leven van bekering. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Heere, wij bidden u, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. Vergeef ons dat wij zo onbekeerlijk zijn, zo vergeetachtig. Heere God, wilt u met uw Heilige Geest werken? En wilt u onze harten opwekken om naar uw woord te luisteren. We willen mediteren over de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. En als we goed luisteren, dan zien we allemaal ons portret getekend van morgen. O, geef dat we dan toch met schuldbesef verslagen zullen zijn. En dat er een vrucht mag voortkomen van waarachtige bekering. Dat we mogen leren vergevingsgezind te zijn. Ten opzichte van de ander, dat we leren onze vijanden lief te hebben. O Heer, als u zo goed voor ons bent, wie moeten wij dan zijn voor onze medezondaren? Heilige Heere, zegent u de kinderen als ze mogen luisteren naar deze gelijkenis. Vorige week op de zondagschool hebben ze er ook al over nagedacht. En geef Heere dat ze nu weer over mogen nadenken. En dat wat ze geleerd hebben op de zondagschool vorige week, dat dat allemaal weer terugkomt. En dat ze er ook over gaan nadenken. Dat de jongens en de meisjes ook zullen zien dat ook hun zonden vergeven moeten worden. En dat ook zij een nieuw hart nodig hebben van u, de levende God. Heere, werk zo onder onze kinderen. Werk ook bij hen die thuis meeluisteren. Sommigen zijn te oud om in uw huis te zijn, te zwak. Vroeger waren ze hier, sommigen vele jaren lang. En nu kunnen ze het niet meer, wilt u hen opzoeken. Wanneer zij niet meer in staat zijn om uw huis binnen te gaan. Wil, Heere, de zieken gedenken. Hen die het moeilijk hebben. Hen die psychische moeite hebben. Hen die verdriet hebben. Die met rouw rondlopen. U kent hen, Heere. Voor wie het soms allemaal te veel lijkt te worden. Wilt u hun een steun zijn. En een toeverlaat. Wilt u hen vertroosten in uw barmhartigheid? Heere, zegen zuster Douw, wanneer zij donderdag geopereerd moet worden. Wilt u haar nabij zijn? Wil haar rust en overgave geven? Wij bidden u dat de hand van de chirurgen door u geleid mogen worden. En laat de operatie slagen. En dat zuster Douw ook door dit alles heen dicht aan u verbonden mag zijn. Dat ze mag merken dat u een toevlucht bent. Dat u een schuilplaats bent en een rotsteen. Zo willen wij u ook bidden of u Maaike Arendsman wil ondersteunen. Haar rust en genade wil geven. Ook daar in de hoop, versterk haar ziel en laat ze mogen weten dat u ook haar God wil zijn. Heere, zo bidden wij u ook voor zuster Janneke Boomsluiter. Ze heeft behandelingen achter de rug, maar er moeten nog andere behandelingen volgen. U weet wat dit voor haar betekent. Wilt u haar een steun en een toeverlaat zijn. En laat zij, Heer, in al deze nood waarin ze gekomen is, mogen ontdekken dat u een God bent van genade, barmhartigheid. Heer, wil haar gezondheid hergeven en wil boven alles haar ziel aan u verbinden. Zo willen wij u ook bidden, Heer, voor dominee Egas, onze vorige herder en leraar. En u kent ook de nood die in zijn leven gekomen is nu. Nu hij geopereerd moet worden. Wij bidden u nu al of u de operatie wil zegenen. Of u hem in deze tussenliggende tijd wil vertroosten en nabij zijn. Sterk hem en geef door dit alles heen dat hij mag ondervinden dat u goed bent en dat voor onwaardige mensen, Heere, zo zijn we dat allemaal en we dragen hem u op en bidden u uw zegen over hem. Heere, wil onze gebeden verhoren, breid uw koninkrijk uit. En zo bidden wij u ook dan voor het werk in Oost-Vlaanderen, met name in Gent, wanneer daar uw evangelie verkondigd wordt, wil dat woord zegenen en uitbreiden. We bidden u ook voor de vele vluchtelingen die er in onze wereld zijn, die in ellende leven, geen uitzicht hebben, soms geen eten hebben of medische verzorging. We bidden u of uw christelijke barmhartigheid wil laten geven aan deze mensen. En wil, Heere, dat werk ook zegenen en geven ook dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden onder deze vluchtelingen. Heere, laat overal uw woord verkondigd mogen worden. En overal waar dat gebeurt, versterk uw dienaren. En wil nog nieuwe dienaren uitstoten in uw wijngaard. En geven dat er nog vele getuigen mogen zijn van u, de levende God. Heere, hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden. Versterk uw dienaar in het spreken, help ons bij het luisteren. We bidden dit alles van u in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen, dus voor de evangelisatiepost in Gent. Zingen wij dan Psalm 32, versen 1 en 3. 32, het eerste en het derde vers. Geliefde gemeente, in het voorgaande heeft de Heer Jezus hier in Matteüs 18 gesproken over de vergeving van zonden. En dat wanneer een broeder tegen u gezondigd heeft, dat u daarover met hem moet spreken, opdat het ook vergeven kan worden, dat u uw broeder zou winnen. En wanneer Petrus dat allemaal hoort, dan denkt hij, ja, maar hoe vaak moet ik dat nou eigenlijk doen? En daarom spreekt de Heer Jezus de gelijkenis uit van de onbarmhartige dienstknecht. En daar willen we over nadenken. De gelijkenis over de vergeving. Zo noemen we dat. De gelijkenis over de vergeving. We zien ten eerste de aanleiding. Ten tweede de inhoud. Ten derde de lessen. Dus de gelijkenis over de vergeving. We zien de aanleiding, de inhoud en de lessen. Dus Petrus stelt de Heer Jezus een vraag. Het is een heel belangrijke vraag. Heel praktisch ook. Waar we eigenlijk allemaal toch op een gegeven moment mee te maken krijgen. Wanneer iemand kwaad tegen u doet. En hij zegt dat hij er spijt van heeft. Dan vergeeft u dat toch? U weet dat dat toch zo moet. Maar als hij dan weer kwaad doet en weer vergeeft. En nog een keer. Nou, dan gaat zo'n 5, 6 keer door. Steeds komt hij weer bij u. Steeds zegt ja, ik heb het weer gedaan, maar sorry, wil je het mij vergeven? Dan komt er toch een tijd dat u hem niet meer gelooft. U laat toch niet over u heen lopen? En zo zijn wij mensen toch, dan zeggen we toch, nou ga nu maar weg. Ik geloof het niet meer. En als je zo makkelijk zomaar vergeeft, dan lopen anderen zomaar over je heen. En Petrus weet ook wel dat hij vergeven moet. Hij weet ook dat de Heer Jezus dat al eerder gezegd heeft aan het begin van zijn dienstwerk in Matteüs 6, vers 14. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. En Petrus is heus niet bekrompen. Petrus weet dat hij moet vergeven en hij zal dat ook doen. Dat wil hij ook doen. Het is echt geen haatdragend persoon, maar hij vraagt zich wel af, hoe vaak moet ik daar nou mee doorgaan? En hij denkt dat hij de oplossing gevonden heeft. Nou, het zou wel goed zijn als het 7 maal vergeven is. Want ja, het staat ook in de Bijbel. Ja, in het Oude Testament, tenminste dat denkt Petrus. Spreuken 24, vers 16. De rechtvaardige zal 7 maal vallen en opstaan. Nou, misschien kun je daaruit afleiden dat je 7 keer vergeeft en dan is het ook wel genoeg. Of dat de Heere zegt in Amos 2, vers 1. Om 3 overtredingen van Moab en om 4 zal ik de straf niet afwenden. Dus nadat Moab 7 keer gezondigd heeft, ja, dan komt de straf een keer. Dus het lijkt dat Petrus helemaal in de lijn is van de Heilige Schrift. 7 keer vergeven, dat is toch eigenlijk wel het maximum, niet waar? En een 8e keer, of een 10e keer, hoeft die man toch echt niet meer weer bij u aan de deur te komen. Zo denken wij toch. Het staat toch niet zo heel ver bij ons vandaan. Maar dan geeft de Heer Jezus een bijzonder antwoord. Een antwoord dat je nergens in de wereld tegenkomt. De Heer Jezus zegt, hij neemt twee volmaakte getallen. 10 is in de Bijbel een getal van de volheid. En 7 is ook het getal van de volheid. En dan vermenigvuldigt de Heer Jezus samen tot 70. En de uitkomst vermenigvuldigt hij weer met een vol getal 7. En zo komt hij uit tot 490 keer. 490 keer. Dus niet 7 keer, niet 70 keer, niet 100 keer, 490 keer. Natuurlijk bedoelt de Heer Jezus niet, jongens en meisjes, dat als iemand nou 491ste keer bij je komt, dat je hem dan niet meer hoeft te vergeven. Natuurlijk, dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet. Wat de Heer Jezus bedoelt is dat de geest van vergeving geen grenzen kent. Vergevingsgezindheid gaat niet tellen, gaat niet bijhouden. Het gaat om een gezindheid van het hart. Het gaat om een houding in het leven. Zo wil de Heer ons leren vergevingsgezind te zijn. Welwillend te zijn voor de ander en gunnend. Het behoort zo te zijn dat wij zelfs vergeten hoe vaak wij vergeven. Het is juist bekrompen om te gaan tellen en te turven hoe vaak ik iemand vergeven heb. Voor ons is het noodzakelijk om de vrede te houden met anderen, voor zover het aan ons ligt, en dan vergevingsgezind te zijn. En kijk dan even naar de heilige Heere God. Als het goed is, vragen wij elke dag om vergeving van zonden. Dat doen jullie toch, jongens en meisjes? Dat doet u toch ook? Elke avond komen we toch weer bij de Heere om te belijden het verkeerde van deze dag. En hoeveel dagen zijn er in een jaar? Hoeveel dagen hebt u geleefd? Hoe vaak hebt u de Heere gevraagd om vergeving? Niet 7 keer, niet 365 keer. Ga het maar natellen. Hoe vaak? Hoe vaak? En wat zegt de Heere dan? Kom nu niet meer bij me terug. Je bent al 2000 keer bij me geweest. Zo'n 7 jaar lang. Of 4000 keer bij me geweest. In Psalm 78 leest u het ook. Het volk Israël, de geschiedenis daarvan. En hoe vaak ze afweken van de Heere. En hoe vaak de Heere toch hun zonden vergaf. Hoe vaak was de Heere toch niet barmhartig en genadig en steeds ging hij weer verder. En ging de Heere volkomen verder met zijn volk. Niet dat de Heere zich halverwege terugtrok en maar een beetje nog verder ging. Nee, de Heere opende steeds weer zijn hart vol liefde tot dat weersprekend overspelig volk. En zo geldt het toch voor ons. Ach, en wie kent zijn eigen hart? Arglistig is het hart. Dodelijker dan enig ding. Wie zal het kennen? God proeft de nieren. God kent ons hart. En toch laat hij het ons verkondigen. Genade. Barmhartigheid. Zo komt de Heere tot ons. Weet u, de gulden regel is niet. Ik moet zeggen, de gulden regel is dat wij de ander behoren te vergeven. Vergevingsgezind te zijn. Niet wraakgierig. Niet het kwaad vasthouden. Niet voor uw ogen laten afspiegelen wat die ene gedaan heeft. En wat hij gezegd heeft. En hoe hij zich gedragen heeft. Misschien wel jaren geleden. Nee, doe die gedachten weg. Dat zal hij zelf moeten verantwoorden. Maar denkt u nou maar aan uw eigen kwaad. En wordt u maar als Mozes, die de meest zachtmoedige was onder de mensenkinderen. En wordt u nou maar gunnend voor een ander, omdat God zo gunnend is voor u. Zo komt er liefde onder elkaar. Zo wordt het vergeten wat er in het verleden gebeurd is. Zo komt God aan zijn eer. En daarbij moet de liefde tot de ander ons motiveren. Zo komt God toch ook tot ons met liefde, of niet soms? Wanneer de Heer hierover spreekt, over de vergevingsgezindheid, beseffen we natuurlijk wel, het gaat om de persoonlijke contacten onder elkaar. Dat voelen wij ook. En de contacten met hen die buiten zijn, natuurlijk. Het gaat hier niet om de rechtsorde in de maatschappij. Het gaat hier niet om criminelen maar hun gang te laten gaan en steeds maar te vergeven. Nee, zij die de maatschappelijke orde verstoren, die bij u inbreken en roven en stelen. Ja, persoonlijk kunnen we hen wel vergeven, maar de rechtsorde moet wel gehandhaafd blijven. En wij leven in een maatschappij waar er orde is en daar zijn we allemaal aan onderworpen. Maar de Heer spreekt hier over in onze persoonlijke contacten om barmhartigheid en vergevingsgezindheid te tonen. Dus geduldig. Gewillig te verdragen, want hoeveel moet God niet van mij verdragen en van u? Het is beter om wraakgedachten opzij te leggen, dat moet. Zulke gedachten, weet u waar u dat vindt? In het heidendom. En de wraakgedachten vindt u bij de goddelozen. Zo mag het onder ons. Zelfs niet eens genoemd worden. En wat een verademing is dat. Om goed te doen aan hen die u kwaad doen. Wat een bevrijding is dat. Om zo in het leven te staan. Want u weet, als u een vuur wil laten branden, dan moet u er steeds houtskool op gooien. En zo om een ruzie in het leven te houden, moeten we steeds over gaan nadenken. Dat wil de duivel heel graag, want dan wordt u vergiftigd. En dan, dat werkt uw ondergang, dat wil de duivel. En voor ruzie zijn er ook twee mensen nodig. De Heere wil dat wij geen van deze beide zullen zijn. Maar goed te doen, vriendelijkheid te betonen, dat leert de schrift. God is toch ook vriendelijk. Hij toont zijn goedertierenheid over allen. Romeinen 12, vers 20, indien dan uw vijand hongert, spijzigt hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want dat doende zult ge kolen vuur op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwaad niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En het is een verdrietige zaak. wanneer wij hen die zich christen noemen, er geen vergevingsgezindheid is. Het is verdrietig om verharding te zien, boosheid, onbarmhartigheid en onvriendelijkheid. Terwijl er zoveel aansporingen in Gods woord zijn. En weet u, het veroorzaakt alleen maar geestelijke duisternis. Gods geest wordt bedroefd. En nu zijn er twee manieren waarop we kunnen vergeven. De eerste manier is dat ook al komt diegene niet tot ons om zijn schuld te belijden. En ook al heeft hij niet eerst bewijs gegeven van oprechte berouw en bekering, dan toch alle wraak afleggen. En toch niet ophouden lief te hebben. En hem toch vriendelijk en welwillend en in mijn hart vergevingsgezind te zijn. Ik kan het hem niet geven, want hij vraagt mij er niet om. Maar dat ik het toch in mijn hart ben. En we moeten goed beseffen dat wanneer God ons gebiedt om onze vijanden het beste toe te wensen, dat de Heere daarmee niet zegt dat wij hun gedrag moeten goedkeuren en het verkeerde wat er gebeurd is maar goed moeten praten. Nee, wat er gebeurd is, dat blijft. Dat moet eigenlijk uit de weg geruimd worden. En in het voorgaande heeft de Heer Jezus gezegd, ga daar naartoe en spreek met hem erover. Maar de Heer wil wel dat onze gedachten gezuiverd worden van haat en nijd. Dat is de eerste manier, wanneer die ander niet tot mij komt. Maar de tweede manier is, wanneer hij wel tot mij komt. En hij belijdt zijn kwaad. Dan behoren wij hem gunstig te beoordelen. En dan moeten we overtuigd zijn dat er zelfs de herinnering aan zijn zonde weggedaan is voor Gods aangezicht. En dan behoor ik het hem ook te vergeven. En zo weerstand bieden aan de duivel die ons wil aanjagen tot wraakzucht. Zo behoren we te vergeven. En dit is de aanleiding in het onderwijs van de Heere Jezus over de vergeving. En dan gaat de Heere Jezus, om het verder te verduidelijken, een gelijkenis geven. En hier zien we de inhoud dan van het onderwijs van de Heer over de vergeving. En het is heel duidelijk, de jongens en de meisjes hebben er vorige week over nagedacht op de zondagsschool. Fijn dat dat steeds gebeurt en dat jullie naar de zondagsschool kunnen, jongens en meisjes. Het is toch prachtig dat daar zulke geschiedenissen en gelijkenissen jullie verteld worden. Let maar goed op en doe goed je best om het te leren, want het is heel belangrijk om goed je zondagsschoolversen te leren. Als je ouder wordt, dan zul je al die versen nog onthouden. Nou, hier wordt dan een geschiedenis verteld, of liever gezegd een gelijkenis, van een koning. En die wil dat, hij wil met zijn knechten afrekening houden. Dat betekent, hij wil dat ze hem betalen wat zij hem schuldig zijn. Dan moeten we denken waarschijnlijk aan regionale gouverneurs. Het feit dat hier over een dienstknecht gesproken wordt, kan betekenen een slaaf, maar hoeft helemaal niet te betekenen een slaaf. Kan gewoon betekenen iemand die in dienst is van de koning. En dan moeten we waarschijnlijk denken, dat gebeurde in die dagen, regionale gouverneurs die belast waren met de taak om belastingen en accijnzen op te halen van het volk ten behoeve van de koning. En zo gaat de koning nu het geld innen dat zijn knechten bijeengebracht hebben. En zo wordt er ook een knecht tot hem gebracht die 10.000 talenten moet afdragen. Maar hij heeft die niet meer. Hij weet ook niet, staat ook niet in de schrift, hoe het zo gekomen is dat hij die 10.000 talenten kwijt is. Misschien heeft hij het verkwanseld, verspild. Of misschien heeft hij, is hij het kwijtgeraakt. We weten het niet. Maar we weten wel dat hij 10.000 talenten schuldig is. Nou, dat zegt ons niet zoveel. 10.000 talenten. Maar dat is een enorm bedrag. Dan kunt u nagaan wanneer u weet dat 1 talent is 6.000 penningen. En u weet het toch van die andere gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Hoeveel kregen ze aan het eind van de dag? Ieder een penning. Dus een penning was het dagloon van een arbeider. De 6.000 dagen werken voor een arbeider, dan heeft hij 1 talent. Dus als hij, als een arbeider dan 6 penningen per week zou verdienen, dan zou het hem 1.000 weken kosten om een talent af te betalen. Dus 6 penningen per week, 6, het kost hem 1.000 weken om 1 talent af te betalen. En nu is deze man 10.000 talenten schuldig. Nou, wanneer een gouverneur, een regionale gouverneur, misschien 100 maal meer zou verdienen dan een arbeider, dan zou hooguit zijn inkomen over een heel jaar, over een heel leven, 300 talenten zijn. Voor een arbeider zou dat hooguit 3 talenten zijn. Want het kost hem zo'n 20 jaar werk om 1 talent te verdienen. Dus als de gouverneur 100 maal meer zou verdienen, dan zou hij hooguit in heel zijn leven 300 talenten kunnen betalen. En nu moet deze man 10.000 talenten afdragen. Ja. In onze tijd, ja, noem wat. Als iemand 30.000 euro verdient per jaar. Maar als je dat doorrekent, vergelijk dus met het loon van die tijd en dat in onze tijd overbrengt, nou 30.000 per jaar euro, dan is de schuld van 10.000 talenten, dat is 6.000 miljoen euro. Dat noemen wij 6 miljard euro. Dat is ongelooflijk. Dat is de schuld wat deze knecht heeft bij zijn koning. En dan kan hij zijn hele leven werken en 100 maal meer verdienen dan een arbeider. Hij kan het nooit afbetalen. Die koning zegt hij moet verkocht worden als slaaf. En zijn vrouw kan verkocht worden als slavin. En zijn kinderen ook maar verkopen. Dat gebeurde toen. Dan moesten ze maar gaan werken en zo nog een beetje geld van die meester kon dan afgedragen worden aan de koning. En die man die vindt het verschrikkelijk. Hij ontkent het ook niet. Hij weet dat hij het schuldig is. Hij beleidt het en hij valt voor zijn heer neer. En hij zegt dat hij is schuldig. En hij kan zelfs niet aanbieden om een aanbetaling te doen. In wanhoop zegt hij, o koning, wees langmoedig over mij. Ik zal u alles betalen. Al weet hij dat hij het niet kan. En die koning is bewogen. De koning wil ook niet dat zijn vrouw verkocht wordt en zijn kinderen en hij verkocht wordt. Hij spreekt hem vrij. Die 6 miljard euro zijn hem kwijtgescholden. Weg. De knecht is vrijgesproken. Wat een opluchting. Wat was die man blij. Wat voelde die man zich gelukkig. En hij ging naar huis. En onderwijl komt hij een mede dienstknecht tegen. Hij was hem 100 penningen schuldig. Dus is ongeveer 3 maanden werken voor een arbeider. Dat is alles. En die arbeider en die man die konden best over tijd wel terugbetalen. Maar zonder te wachten op een verklaring grijpt die knecht zijn mededienstknecht bij de nek en wil hem bijna gaan wurgen. Jij moet mij dit terugbetalen. Dat komt mij toe, die 100 penningen. Er moet recht gedaan worden. Betaal wat je schuldig bent. Je bent het mij toch schuldig? Dat heb je toch van mij weggenomen? Ik heb er recht op. En die andere knecht viel neer. O, wees langmoedig. Wees geduldig. Ik zal u alles betalen. Maar die knecht, de schuld was zo klein. Hij kon hem niet als slaaf verkopen. Volgens de wetten van die dagen. Hij kon hem wel in de gevangenis gooien. En daar kon hij elke dag een beetje geld verdienen. En zo kon hij dan zijn loon, zijn schuld afbetalen. Dus in plaats van geduldig te zijn, eist hij volkomen betaling. De koning was heel goed voor hem geweest. Maar hij bleef hard en onbarmhartig. Ik heb er toch recht op. Hij heeft het mij afgenomen. En hij blijft op zijn rechten staan. Hij heeft eisen. En anderen zien dat gebeuren. En ze zijn verdrietig. Ze vertellen het aan de koning. En hij roept die knecht tot zich. Vers 32. Gij boze dienstknecht. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Terwijl ge mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet. U over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb. En toen gaf de knecht hem over aan de pijnigers. Die zouden hem martelen en pijnigen als straf voor wat hij gedaan had. En dan geeft de Heere de toepassing. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Nou, dan zien we de lessen hieruit voortvloeien. De lessen. En wat zijn die lessen? Nou, kijk maar eens even naar die 6 miljard euro schuld. Die 10.000 talenten. Die grote schuld. Dat is een beeld van onze schuld bij God. Zo groot. Het is ontelbaar. Meer dan de haren op ons hoofd. Jesaja zegt, het hele lichaam is vol etterende wonden en builen. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Gans melaats. Wie kan zijn zonden tellen? Wie kent zijn eigen hart? Wat een schuld. En wij zondigen niet tegen een gelijkwaardige. Wij zondigen tegen de Allerhoogste God. Wat zal het toch zijn? Met al het vuil van ons leven voor God te moeten staan. Voor de heilige God. Ik las vorige deze week van William Carey. De zendeling naar India. Die daar in 1795 naartoe ging. En na meer dan 40 jaar daar gewerkt heeft. En de Bijbel ook vertaald heeft in bijna alle regionale talen van India. En dat hij tegen het eind van zijn leven in gedachten verzonken was. Achter zijn bureau. En de predikant zat bij hem, wilde hem niet storen. En toen vroeg hem, William, waar denkt u over? Toen zei hij, oh ja, ja. Hij kwam als het ware bij zijn positieven. Toen zei hij, ik ben oud. En ik denk, wat zal het toch zijn voor een onheilige zondaar om oog in oog te moeten staan met de heilige, onkreukbare God. En toen begon hij te snikken. Want wie ben ik? Kijk, wij zondige gemeente, tegen de allerhoogste majesteit. Dat moet ons aanklagen. En daarbij houdt de hemel ook rekening van wat wij doen en zeggen. De koning houdt toch afrekening met zijn knechten. Hoe zal het met ons zijn? Dan mogen we ons wel afvragen, hoeveel ben ik God verschuldigd? Psalm 19, wie zou de afdwalingen verstaan? Psalm 49, we kunnen toch nooit dat rantsoen betalen. Wanneer God met mij gaat handelen naar recht, dan word ik ogenblikkelijk verteerd. En nu kan een overtuigde zondaar alleen maar neervallen voor de Heere. En net als die knecht smeken om genade. Kijk, voordat hij tot de koning moest komen, dacht hij niet over zijn schuld na. We lezen er niks van. Toen was hij echt niet zo bezorgd. Maar toen hij voor de koning moest verschijnen, toen sloeg de schrik hem om zijn hart. En leeft u nou vrij, onbekommerd, vrolijk voort? Ach, wat zullen we morgen doen? En ach, welk feest zullen we nu naartoe gaan? Het moet toch nog geweldiger zijn dan de vorige feest. Zo leven de mensen van de wereld en wij. En zo leven wij onbekommerd voort. We denken niet na over onze schuld en tekort. Morgen is weer hetzelfde. Alles blijft hetzelfde. Maar toen die man voor de koning moest verschijnen, en dat kan in een ogenblik gebeuren. Het is hier gebeurd. Een jongen uit mijn straat. Tot groot verdriet van de ouders. Daar op de dijk richting stad. Opeens weg. En u weet ook die voorbeelden wel. Jij toch ook. Vorige week nog, bij oude tongen, u weet het toch. Opeens staat u oog in oog met God. Wat zult u dan zeggen met uw grote schuld? Dat u niet de moeite waard vond om een traan om over te laten. Want u had het zo druk met de schuld van een ander. En onze schuld dan? Hoe zal het dan zijn? Want dan is de genadetijd wel over. Die koning kon hem nog vergeven, omdat die man smeekte om genade. Maar dan is de genadetijd wel voorbij. Want nu is het de welaangename tijd. En het is ons zo vaak voorgehouden. U en mij, zondag aan zondag aan zondag aan. Jaar in, jaar uit. Nu is het de welaangename tijd. Nu moet ik in het reine komen met God. Mijn schuld moet uitgedelgd worden. Wat een zegen om nu er iets van te zien. Hoe noodzakelijk om er nu iets van te zien. Dan zie je de meest goddeloze mensen uit de Bijbel. Die staan daar met knikkende knieën. Felix, een weggelopen slaaf. Die per ongeluk omhoog gevallen was in die maatschappij. Door al zijn ongerechtigheid en hoererij en wreedheid en onrecht. En toen Paulus handelde over rechtvaardigheid en het toekomende oordeel, dan knikten zijn knieën tegen elkaar, want dat woord greep hem aan. Zijn uw knieën wel eens gaan knikken? En Belsazar in dat feestgelag. En Judas, die het geld nog terugwierp. Judas was nog verslagen. Al ging jij de verkeerde kanten mee op. Farao beleed nog zijn zonden. Agab liep nog rond in zak en as. En Manasse ging nog in de gevangenis bidden en smeken tot de God van zijn vader Hiskia om genade. En ons? Nog nooit gedaan? Wordt het niet eens tijd om de werkelijkheid te zien? U wilt toch niet in een droomwereld leven? U gaat toch niet uw hoofd in het zand van onze cultuur steken en van ons genieten? Om dan opeens voor de werkelijkheid te moeten staan dat ik tegen God gezondigd heb. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij eens rechtvaardig verschijnen voor God? Hebt u deze werkelijkheid al gezien? Het is geen kinderspel hoor. Het is niet maar wat emotionaliteit hoor. Dit is de werkelijkheid, waar of niet waar? Nou, als u er iets van ziet, dan zegt u, ik zal het alles terugbetalen. Heer, wees langmoedig over mij. Ik zal u alles terugbetalen. En wat doet de Heer nou? Hij komt al tot ons. Met zijn vergevingsgezind hart. Nog voor wij roepen, verkondigt hij het al. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Terwijl wij nog op onszelf zitten te kijken en al het geroezemoes van deze wereld en helemaal niet denken aan onze schuld, komt God tot ons met zijn verzoening. Hij wordt gevonden van hen die niet naar hem vroegen. Want niemand van ons heeft naar God gevraagd. Voordat wij bidden konden, voordat wij beseften wat er met ons gebeurde in de kerk, voelden wij water op ons hoofd. En misschien huilden we toen wat. We begrepen het niet. De Zoon verzegelt dat hij ons wast van al onze zonden. Toen sprak God al. Om ons leven lang ons nagelopen. Hebt u al God antwoord gegeven? Bent u al verbroken geworden? O, wat een weldaad om met uw schuld en zonde bij God te komen. En weet u, dan gaat de Heere geen eisen stellen. Hij gaat niet zeggen, nou wil ik dat jij al de zonden van één dag voor mij zult benoemen, van 100 dagen, van 1000 dagen, van 20 jaar lang. Dat zijn wij allemaal vergeten. Dat weten wij niet meer. We weten wel dat we gans melaat zijn, omdat zijn woord ons dat voorzegt. We weten dat er geen gerechtigheid in ons is, want zijn woord zegt ons dat. En misschien voelen we dat niet eens zo, omdat we zo afgestompt zijn, omdat iemand in coma is vanwege de voortwoekerende kanker, ook niet meer beseft. Misschien dat het zo erg is in ons leven, dat de zonde zo voortwoekert, dat we zo afgestompt zijn, dat we het niet eens voelen, die grote schuld. Dan mag u zo nog met een gevoelloze hart tot God komen en laat het dan wel zijn met verdriet. Alsjeblieft, met verdriet dat u het woord het zegt, dat u zo zondig bent en er niets van voelt. En dat u gaat smeken om een verbroken hart en een verslagen geest. En dat u gaat bidden om geopende ogen, om te weten hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En weet u wat er dan gebeurt? Dan vergeeft God die schuld. Hij doet de zonden weg, want hij heeft geen lust aan wraak, maar hij heeft lust aan een nieuw hart, een nieuw leven, een hart dat zal juichen. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Kijk, dan smelt uw hart. Maar als u dat nooit hebt meegemaakt, en als u daar geen werk om maakt, niet mee bezig bent, en dat allemaal niet kent, ja, dan zijn we wraakgierig. Dan zijn we net als die knecht uit de gelijkenis. Want dan ontmoet je een medebroeder. Oh, je hebt dat tegen mij gezegd vroeger. Je hebt je zo misdragen. Het was al 10 jaar geleden, maar ik denk er nog dagelijks aan terug, hoor. En wat een droefheid in een gemeente. Wat een droefheid in een gemeente. Wanneer het kwaad wordt vastgehouden. En we niet willen vergeven. En niet willen vergeten. Omdat de liefde van Christus ons toch niet aandrijft. Dan komt de droefheid. Ik heb het genoeg gezien hier. Het moet helemaal weg. Tot de laatste druppel, gemeente. Want als het blijft, komt er geestelijke duisternis. Kijk, als we die schuldvergeving niet kennen, dan houden we vast aan een twistzaak. En zo roept de Heer ons op om te vergeven, om vergevingsgezind te zijn. Niet alleen formeel, maar met het hart. Zo worden de kwade gedachten over de ander verwijderd. En de apostel zei het toch, acht de ander uitnemender dan uzelf. We zeggen op een moderne manier, kijk eens door de brillenglazen van die ander. Kijk, Paulus, die leefde zo, want hij zegt, ik ben de voornaamste der zondaren. Daarom was hij zeer ootmoedig en kon hij veel verdragen. Het is ook heel gevaarlijk om de ander niet te vergeven. Want dat is een blijk dat u geen ware bekering kent. Dat uw zonden in feite nog op u rusten. Want een wraakgierig hart verraadt een onbekeerd hart. Een hart wat niet bekend is met de vergevende liefde van de Heere. We hebben toch zelf die vergeving van God nodig. Daarom vergeving van elkaar. En we hebben allemaal wel wat, u en ik, in ons leven dat we moeten loslaten. Bewust loslaten. Niet op focussen. En ik moet toch ook en u straks voor de rechterstoel van de Heere komen. En wanneer wij straks aan de rechterhand van de Heere Jezus willen gaan staan, dan moeten we nu vergeving moeten leren. In ons hart en ten opzichte van de ander. Hoe leven wij met elkaar? Een van de Puritijnen zei, je moet de ander veel en jezelf weinig vergeven. En daarom zijn uw zonden gewassen. Zijn uw zonden vergeven? Misschien vraagt u zich af of God wel uw zonden wil vergeven. Misschien hebt u daar zorgen over. Misschien wanhoopt u daaraan en vreest u dat God uw zonden niet wil vergeven. Wanhoop kan een werkelijkheid zijn. Het is een werkelijkheid. Het is ook vaak heel terecht om in de wanhoop te zitten. Ja, heel terecht. Voor wie dan? Voor de duivel. Het is voor de duivel heel terecht om in de wanhoop te zitten. En? Het is voor een verloren mens in de hel ook heel terecht om in de wanhoop te zitten. Het is ook heel terecht in dit leven voor een mens om te gaan wanhopen aan zijn eigen vermogen om zichzelf te kunnen behouden. Ja, laten we maar wanhopen aan onze eigen krachten, want die krachten bezitten wij niet meer. Maar er is ook een wanhoop wat helemaal verkeerd is. De wanhoop dat we hier in dit leven geen vergeving van zonden zouden kunnen ontvangen. Waarom wanhoopt u dat er voor u geen vergeving is? Is de Heere Jezus niet bij machte om tot het uiterste zalig te maken? Ja, zegt u, mijn zonden zijn zoveel en ze drukken op mij. Dat is geen reden om te wanhopen. Maar dat is reden om tot Christus te gaan. Om voor hem uw bezwaard hart uit te storten. Uw wanhoop kan voor uw besef heel reëel zijn. Maar het is niet gegrond op het woord van God. Het is ook heel onredelijk. Ja, maar ik ervaar niets van de liefde van God. En de Heer heeft mij geen troost gegeven. En ik heb op hem gewacht. Ik heb vele dagen op de Heere gewacht, maar ik krijg geen antwoord. En daarom mis ik nu alle hoop. Toch heeft God u licht gegeven. Want u ziet uw schuld en zonden. Niet allemaal, maar ziet geen mens. Maar u ziet uw zonden en schuld. Daarmee gaat u naar de Heere toe. En hij geeft u ook het verlangen om gered te worden in de Heere Jezus alleen. Het kan ook zijn dat de Heere wel tot u gesproken heeft, maar dat u hem niet opgemerkt hebt. Dat zegt de godzalige Job. God spreekt eens of tweemaal. Doch men let niet daarop. God heeft u Christus voorgesteld als de gekruisigde en dat zijn bloed genoeg is. Daarom hoeft u niet en mag u niet wanhopen, ook al zou God zwijgen. Is dat de reden om te wanhopen? Terwijl er in de Bijbel staat, Gods eigen woord, dat de Heere die zondaar die tot hem komt geen zin zal uitwerpen. En er zijn zoveel beloften in het woord van God. En hij komt tot u met zijn verzoening en genade en vergeving. En misschien laat de Heer u lang wachten. Psalm 40, David, ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij gewend. Mijn geroep gehoord. Ook al zou het zijn dat u dagen moest wachten. Is dat te veel voor u? En al is het zo dat God het handschrift dat tegen u is uitgewist heeft, maar hij laat het u niet weten. Is dat een reden om te zeggen dat God hard is en dat hij u niet hoort? Wanhoop toch niet, maar loop de Heer aan als een waterstroom. En rust niet voordat u rusten kunt in die armen van de Heere Jezus. Hij stuurt toch nog zijn knechten om zijn verzoening af te kondigen. Dat doet de Heer toch ook niet zomaar. Amen. Zingen wij 116, de versen 5 en 8.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. O Heer, er is veel te bidden en er is veel voor te danken. Te bidden om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten. Opdat wij de woorden die we overdacht hebben ter harte zullen nemen. En zo, Heere, is er te danken voor dat wonder van de verzoening en voor de heerlijke liefde van God die het hart doet versmelten en voor uw zorg en ontferming dat u aanbiedt en waarmee u tot een mens komt. Heere, wij danken u voor uw woord en wij bidden u dat uw naam verheerlijk mag worden in ons midden. Wij danken u voor uw werk, ook in ons midden. En wij smeken u dat uw werk door mag gaan. Dat u de lof en de eer mag ontvangen. En dat ons vrolijk zingen door lucht en wolken zal dringen. Omdat u goed bent. U alleen, leer ons Heere los te laten. Leer ons over te geven aan u. Leer ons te vergeven. Leer ons smekelingen te zijn aan uw troon der genade. Om Jezus wil, om onze zieler zaligheid wil. Om onze troost wil. Amen. Zingen wij 103, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.